Gemeente, een enkele mededeling. Vandaag is de collecte voor de kerk en volgende week zal die voor de diaconie zijn. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het eerste vers van Psalm 48. De Heer is groot, elk zing zijn lof in Salem, stad en tempelhof. 48, het eerste vers. Luisteren naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Gemeente, wij lezen het woord van God uit de eerste brief van Paulus aan Timotheus. Tweede hoofdstuk, beginnend bij vers 8 en we lezen tot en met het derde hoofdstuk. Dus vanaf 1 Timotheus 2 vers 8 lezen wij tot en met 16 van hoofdstuk 3. En na de schriftlezing zingen we Psalm 93, het vierde vers. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. 93 vers 4. Ik wil dan dat de mannen bidden in alle plaatsen, opheffende heilige handen zonder toorn en twisting. Desgelijks ook dat de vrouw in een eerbaar gewaad met schaamte en matigheid zichzelf versieren, niet in vlechtingen des haars of goud of paarlen of kostelijke kleding, maar het welk de vrouwen betaamt die de godvruchtigheid beleiden door goede werken. Een vrouw laat zich leren in stilheid, in alle onderdanigheid. Doch ik laat de vrouw niet toe dat zij leren, nog over de man heersen, maar wil dat zij in stilheid zij. Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva. En Adam is niet verleid geworden, maar de vrouw verleid zijnde is in overtreding geweest. Doch zij zal zalig worden in kinderen te baren, zo zij blijft in het geloof en liefde en heiligmaking met matigheid. Dit is een getrouw woord. Zo iemand tot eens opzienersambt lust heeft, die begeert een treffelijk werk. Een opziener dan moet onberispelijk zijn, ener vrouwen man, wakker, matig, eerbaar, gaarne herbergende, bekwaam om te leren, niet genegen tot de wijn, geen smijter, geen vuil gewinzoeker, maar bescheiden, geen vechter, niet geldgierig, die zijn eigen huis wel regeert, zijn kinderen in onderdanigheid houdende met alle stemmigheid. Want zo iemand zijn eigen huis niet weet te regeren, hoe zal hij voor de gemeente Gods zorg dragen? Geen nieuweling, opdat hij niet opgeblazen worden en in het oordeel des duivels vallen. Hij moet ook een goede getuigenis hebben van degene die buiten zijn, opdat hij niet vallen in smaadheid en in de strik des duivels. De diakenen insgelijks moeten eerbaar zijn, niet tweetongig, niet die zich tot veel wijn begeven, geen vuil gewinzoekers, houdende de verborgenheid des geloofs in een reine conscientie. En dat deze ook eerst beproefd worden en dat zij daarna dienen, zo zij onbestraffelijk zijn. De vrouwen insgelijks moeten eerbaar zijn, geen lasteressen, wakker, getrouw in alles. Dat de diakenen ener vrouwen mannen zijn, die hun kinderen en hun eigen huizen wel regeren. Want die wel gediend hebben, verkrijgen zichzelf een goede opgang en veel vrijmoedigheid in het geloof, het welk is in Christus Jezus. Deze dingen schrijf ik u op, opende haast, zeer haast tot u te komen, maar zo ik vertoef, opdat gij moogt weten hoe men in het huis Gods moet verkeren, het welk is de gemeente van de levende God, een pilaar en vastigheid der waarheid. En buiten alle twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is groot. God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de geest, is gezien van de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid.
Oh,
Gemeente, het woord des Heren voor de prediking van deze morgen vindt u in het zojuist gelezen Bijbelgedeelte 1 Timotheus 3 en daarvan de versen 14 en 15. 1 Timotheus 3 vers 14 en 15. Daar lezen wij: deze dingen schrijf ik u, hopende zeer haast tot u te komen, maar zo ik vertoef, opdat gij moogt weten hoe men in het huis Gods moet verkeren, hetwelk is de gemeente van de levende God, een pilaar en vastigheid der waarheid. Wij willen de Heere om zijn onmisbare zegen bidden. Wij bidden voor zuster Verhagen, die in het Icasia ziekenhuis is opgenomen. En wij bidden eveneens voor de familie Van Dijk. De moeder van zuster Van Dijk is in de afgelopen week overleden en ook al begraven. Heren, wij mogen ons samen voor uw heilig aangezicht buigen en wij mogen u erkennen als de God die ons leven draagt en verzorgt tot op dit ogenblik. Want wat wij hebben, hebben we van u, Heere. We hebben het alleen aan u te danken. Dat we er nog zijn en dat we ook zijn zoals we zijn. Dat we gelegenheid hebben om naar de kerk te gaan. Dat we krachten kregen om op te staan. Dat wij verzorgd werden, ook wat onze lichamelijke noden betreft. En dat wij nu ook weer onder uw woord mogen verkeren. Heere, het is alles van u. En er is van onze kant ook niets verdiends bij. Wat wij krijgen, krijgen we alleen van u, maar we krijgen het zelfs ook alleen maar uit gunst. Onverdiende gunst. Heere, zo mogen wij toch wel diep beseffen hoe afhankelijk we van u zijn, maar tegelijkertijd ook hoe goed en goede tieren gij zijt. Want u hebt heel deze week weer bewezen van ogenblik tot ogenblik aan ons te willen denken. U hebt ons nog altijd de adem in onze neusgaten gegeven. En die is niet afgesneden. En u hebt ons van alles wat nodig was willen voorzien. En u zorgt ook nog voor de middelen der genade. U komt tot ons met de boodschap van genade in Christus. U wijst ons de weg des behouds. Ja, u maakt uzelf, Heere Jezus, bekend als de weg, de waarheid en het leven. En u zegt dat ieder die in u gelooft het eeuwige leven zal hebben en niets zal verderven. Heere, als die boodschap vandaag ook weer mag klinken, nu hier en op zoveel andere plaatsen in deze wereld, wilt u daar uw zegen dan aan verbinden, Heere. Want zelfs die middelen zullen ons niet gedijen zonder de zegen van boven. Dat is met het voedsel zo dat we gebruiken. En dat is met het werk zo dat we verrichten. Zonder uw zegen zal het niet gelukken, Heere. Alleen de zegen des Heren maakt rijk. En de psalm zegt: als de Heere het huis niet bouwt, dan bouwen de bouwlieden zelfs te vergeefs. Maar als het al voor de natuurlijke dingen geldt, dan geldt het niet minder. Zeker zoveel voor de geestelijke dingen. Dan zal uw woord en de prediking daarvan ons ook niet tot nut en tot zegen zijn. Dan zal het zelfs aan ons voorbij gaan. En in het uiterste geval zal het zelfs ons nog een reuke des doods ten dode zijn. Een oordeler. Een veroordeler. Heere, wil daarom uw zegen erover schenken. Door uw heilige geest in onze harten te doen werken. En door uw woord ook met kracht toe te passen aan ons hart. Of het nu gaat over ons persoonlijk leven en onze persoonlijke verhouding tegenover u de Heere. En die dingen komen ook aan de orde, heel nadrukkelijk in uw woord. Of dat het nu gaat over de kerk en hoe de kerk des Heere behoort te zijn. En daar spreekt u ook met name over. Heere, laten we het verstaan. Laten we het ter harte nemen. En laten wij bij het licht van uw woord ook mogen gaan, onze weg mogen zoeken. En laten wij de kracht van uw woord mogen ondervinden. Want alleen daarin ligt het leven. Voor een enkele mens en voor een gemeente en voor de kerk, Heere. O, wij bidden van u, laat uw geest dan rijkelijk en heerlijk en krachtig werkzaam zijn, ook in ons midden. Laat hij alles wat tegenstaat neerwerpen en gewillig maken om u de Heere te gehoorzamen. En leg zo ook onder de prediking van uw woord onze gedachten gevangen onder de heerschappij van het evangelie. En geef ons geconcentreerde aandacht op de dingen die van u entwege gesproken zullen worden. Heere, weer alles uit ons midden wat ons schade zou kunnen doen. En wat is er veel dat in die categorie valt. Wat is er veel wat onze ziel schade berokkent, Heere. Daar dragen wij zelf ook allerlei oorzaken van met ons mee. En daarom wij bidden van u, Heere, wilt u er ons voor bewaren en tegen beschermen. En laat de vorst der duisternis niet toe dat hij ook in deze dingen ons hinder zou kunnen doen. Zegen uw woord overal, bekwaam uw knechten die gij tot die taak roept. En geef dat uw geest er gebruik van zal maken en dat ook op deze dag uw naam mag worden uitgedragen en uw deugden mogen worden verkondigd. En die zaligmaker Jezus Christus mag worden aangeprezen, maar dat allemaal dan ook vruchten mag dragen in persoonlijke bekering en in waarachtig geloof. Heren, wees u met allen die niet met ons naar uw huis konden komen. Wij bidden u voor de zieken en met name voor zuster Verhagen die moest worden opgenomen in het Icasia ziekenhuis. Heren, u weet wat er voor haar nodig is in haar omstandigheden en op haar leeftijd. Gedenk haar naar lichaam en ziel. En mogen de middelen die gebruikt worden nog zo ook door u gebruikt worden voor haar welzijn. Heren, wij bidden u ook voor rouwdragenden. Er zijn er altijd weer die met de dood geconfronteerd worden, Heren. Zo in de afgelopen week ook de familie van Dijk. Heren, u weet wat dat is om bij het graf te moeten staan. Daar hebt u zelf ook gestaan, Heere Jezus. En toen u er stond, zo lezen wij, zo staat er van u geschreven, hebt gij ook geweend. U hebt ook de pijn gevoeld van wat het is als er een scheiding komt. De pijn van het geweld van de dood. Het onverbiddelijke van de dood. Het alles verwoestende van de koning der verschrikking. Maar in uw tranen ligt tegelijkertijd ook vertroosting, Heren. Want dan zijt u een barmhartige hoge priester die in alle dingen ook behoorlijk medelijden kunt hebben met onze zwakheden. Gedenk ook aan die rouwdragende familiekring en aan allen die korter geleden of langer geleden de weg naar het kerkhof met een geliefde dode moesten maken. Heren, sterk in het verwerken van het verdriet en in het beleven van de rouw. En wilt u uw vertroosting schenken en uw genade bewijzen. Wij bidden, Heren, dat gij allen die in nood en smart verkeren genade wilt geven om tot u te verheffen het angstig hart. En maak zo in tegenspoeden stil. En als we al deze dingen van u bidden, Heren, hoor ons dan om Jezus wil. Amen. Wij zingen Psalm 132, de verse 6. Bekleed, o hoogste majesteit, uw priesters met gerechtigheid. 9, want Sion is van God begeerd. En 10, ik zal der armen spijs hier zegenen op de ruimste wijs. 6, 9 en 10 van 132. Gemeente, ik zal u zeggen dat de stof zoals we die vanmorgen voor ons vinden, door mij waarschijnlijk nooit zou zijn uitgekozen als preekstof voor een zondagmorgendienst, als ik de gewoonte had om elke zondag weer een tekst ergens anders vandaan uit de Bijbel te zoeken. Maar als we met elkaar hebben afgesproken dat een bepaald thema of een bepaald Bijbelboek of zoals nu een bepaalde Bijbelse figuur onze aandacht zal krijgen, zoals Timotheus, dan is het onvermijdelijk dat er ook dingen aan de orde komen die zo bij een vrije keus van elke tekst eigenlijk zouden worden overgeslagen. Want er zijn nu eenmaal teksten in het woord van God die gemakkelijk in het gehoor liggen, die de gemeente graag hoort bepreken en die dominees ook graag aan de gemeente verklaren. En er zijn nu ook eenmaal ook teksten waar wij weliswaar kennis van nemen, maar waar we nu zozeer niet direct preekstof in vinden. En waar de gemeente al gauw van zegt, nou ja, moet die daar nou over preken? Zijn er dan geen mooiere teksten, geen teksten die meer liggen op het terrein van de verhouding van de ziel tegenover de Here en hoe die verhouding beleefd wordt en hoe die verhouding hersteld wordt, bevindelijke teksten, als u ze zo wilt noemen. Maar sinds we met elkaar begonnen zijn met het overdenken van datgene wat het woord van God zegt over Timotheus, komt ook datgene aan de orde wat wij vanmorgen voor ons hebben. Uit het derde hoofdstuk en ook wel voor een deel uit het tweede hoofdstuk van de eerste brief van Paulus aan deze geestelijke zoon van hem. En als we met één woord zouden zeggen waar het dan over gaat, ik heb u vorige keer gezegd, als Paulus zijn brieven aan Timotheus schrijft, dan geeft hij hem eigenlijk een dubbele opdracht. Dan wordt Timotheus geroepen om te strijden. Nou, daar hadden we het vorige week over. Paulus gebruikt dat woord strijden nogal eens een keer. Paulus zegt ook van Timotheus dat hij als een goed krijgsknecht moet functioneren. Maar niet alleen roept Paulus hem op en wijst Paulus zijn taak aan als strijden, maar ook als bouwen. En als ik het vanmorgen nog wat completeer, dat woord bouwen, dan zou ik een toch wel tegenwoordig behoorlijk in zwang zijnde term willen gebruiken. Dan gaat het vanmorgen over wat dan wel vandaag genoemd wordt gemeenteopbouw. U zult er wel van gelezen hebben, u zult er ook wel van gehoord hebben. Dat is een betrekkelijk nieuw vak in de theologie dat ook aan de universiteiten wordt gedoseerd. Het vak gemeenteopbouw. En daar wordt in verschillende gemeenten ook nog wel behoorlijk wat aandacht aan gegeven. Men ziet dat als een hele belangrijke taak voor vandaag de dag dat er aan gemeenteopbouw gedaan wordt. Wat een beetje merkwaardig is, en nou zeg ik het nog voorzichtig, wat een beetje merkwaardig is dat als er zoveel accent komt te liggen op gemeenteopbouw, in theorie, maar ook in de praktijk, dat het wel eens lijkt alsof dat hand in hand gaat met een verdwijnen van de accenten op hoe krijg ik een genadige God? En hoe raak ik mijn zonde kwijt? En hoe kom ik tot de wetenschap dat ik een kind des Heren ben? Ik bedoel maar die hele praktische, persoonlijke vragen die te maken hebben met onze eigen verhouding tot God. En als die vragen niet meer aan de orde komen, omdat de gedachte zo langzamerhand heeft postgevat dat de verbondsgemeente er toch wel komt, dan moet je natuurlijk aandacht gaan schenken aan andere vragen. Als de persoonlijke geloofsvragen niet meer actueel zijn, als gemeenteleden daar kennelijk niet meer mee zitten. Ik hoorde pas, in een van onze eigen gemeenten is een enquête gehouden. En een van de vragen bij die enquête was, gelooft u dat u met God verzoend bent. 98% van degenen die de enquête hebben ingevuld, hebben daar ja op gezegd. De ideale gemeente. 98% gelooft dat de verhouding met de Heere hersteld is. Dan heb je allemaal bekeerde mensen. En al die bekeerde mensen hebben de Heilige Geest. Dat mag je toch aannemen, want anders is er geen bekering. En al die bekeerde mensen hebben dan ook gaven van de Geest gekregen. En die moeten die gaven her en der inzetten. De ene heeft gaven zus, de andere heeft gaven zo, een derde heeft gaven zo. Dat moet dan eigenlijk gecatalogiseerd worden, zodat je die daarin kunt zetten en die daarin kunt zetten en die kan daar nuttig zijn en zij kan zus enzovoort. En zo heeft iedereen, dat is dan voor velen de invulling van wat gemeenteopbouw is. Gelukkig zijn wij daar tot nog toe voor gespaard gebleven, voor dat soort dingen. Ik chargeer misschien een beetje, maar dat is het beeld dat je krijgt als je gemeenten zo druk bezig ziet met gemeenteopbouw. Maar natuurlijk moeten we dan niet in een ander uiterste vervallen. En doen alsof gemeenteopbouw iets is wat je helemaal niet terugvindt in de Bijbel. Als iets wat, nou ja, och, als mensen daar nou aardigheid in hebben, maar het hoeft niet. Het hoeft van de Heere zelfs ook niet. Dat zou een ander uiterste zijn en dat is ook fataal. Want natuurlijk spreekt het woord van God ook, als u het dan zo wil zeggen, over gemeenteopbouw. Timotheus wordt opgeroepen om te bouwen. Waar? Ja, in de gemeente uiteraard. In de kerk, daar is zijn werkterrein, daar liggen zijn opdrachten. Daar heeft hij bouwheer, bouwmeester te zijn. Alleen, wie maakt het bestek? En wie heeft de tekeningen gemaakt? En wie is de eigenlijke bouwmeester? En langs welke normen moet Timotheus het uitvoeren? En hoe moet dat gebouw, dat huis Gods, dat huis van de levende God, er dan uit gaan zien? En daar heeft de apostel het een en ander over geschreven, ook met name in zijn brieven. En zeker de eerste brief aan Timotheus. Als u die brief een beetje kent, en misschien hebt u die in gelegenheid in verband met de prediking over Timotheus deze dagen nog eens doorgelezen, dan weet u dat er nogal wat hele praktische dingen die met kerkrecht, kerkorde te maken hebben en met ambtsdragers enzovoort, dan weet u dat er nogal wat praktische dingen in deze brief aan de orde komen. Want het moet in de gemeente Gods met orde en stichting toegaan. Daar mag geen wanorde heersen. Daar mag niet iedereen doen wat goed is in zijn ogen. Daar is niet iedereen koning. God is een God van orde en daarom vraagt hij van zijn volk, van zijn kerk ook orde. En dat moet beleefd worden. Dat moet ook zichtbaar worden. En dat moet dan gemeenteopbouw zijn. Naar het plan dat de Heere voor zijn kerk heeft. Naar de normen die hij ervoor heeft voorgeschreven. Want de koning der kerk heeft het te zeggen. En hij alleen. Dat benadrukt Paulus. Als hij deze brief aan Timotheus schrijft, is hij, zo zagen we vorige week trouwens, ook al in Macedonië. Hij is even in Efeze geweest, waar ook Timotheus was. En toen voelde Paulus zich gedrongen om verder te reizen. Hij had niet zoveel tijd meer, dat was als het ware een innerlijke drang in hem. Hij had nog zoveel werk te doen en hij had nog maar zo'n korte tijd, dus hij moest gauw weer op reis. Maar Efeze had gedurig zorg nodig. Er moest in Efeze iemand zijn die daar de leiding nam en die daar voor die gemeente zorg droeg. En dus heeft Timotheus van Paulus de opdracht gekregen en daar is de vinger waarschuwend en vermanend bij omhoog gegaan, dat hij daar moest blijven. Hij is vermaand geworden in Efeze te moeten blijven. Maar zoals we ook al zagen, toen Paulus in Macedonië was, was hij er ook weer niet helemaal gerust op dat Timotheus tegen alle dingen bestand zou zijn. Hij voelde de drang om Timotheus een brief te schrijven en hem moed in te spreken en hem ook nog eens een keer op zijn verantwoordelijkheid en op zijn taken te wijzen. En nu is Paulus niet van plan om lang in Macedonië te blijven, zo schrijft hij. Hij hoopt zeer haast weer naar Efeze te kunnen terugkeren, maar hij is er niet zeker van. Hij heeft in zijn leven al meer gemerkt dat de mens wel plannen kan maken, maar dat die plannen soms helemaal niet uitkomen. Hij wilde ook, daar letten we een paar weken geleden op, hij wilde ook zo graag naar Thessalonica. Maar dat ging niet. Een en andermaal heeft hij het geprobeerd. Had hij zijn koffers al gepakt, om zo te zeggen. En had hij zijn ticket al in zijn zak. Maar de duivel, op welke wijze dan ook, belette het hem. Het ging niet door. En zo is Paulus ook nu niet zeker of zijn plannen om snel terug te keren naar Efeze inderdaad ook wel gerealiseerd kunnen worden. Het zou best kunnen wezen dat hij ook nu weer moet, langer in Macedonië moet blijven, dat hij vertoeven moet. Maar intussen moet Timotheus dan toch het een en ander weten. Als Paulus het dan hem niet zelf kan gaan vertellen, als hij bij zijn terugkeer weer in Efeze is, dan moet hij het nu via deze brief maar te weten komen. Want Timotheus moet er goed van op de hoogte zijn hoe men zich in het huis van God moet gedragen. De gemeente, ook de gemeente van Efeze, het huis van God. En dan omschrijft de apostel dat in vers 15 met een paar kwalificaties. Hij noemt het de gemeente van de levende God. En hij noemt het een pilaar en vastigheid. Leest u daar dan maar fundament voor. Een pilaar en fundament der waarheid. Dat zijn hoge woorden. En dat wijst op een dure roeping. En dat maakt het dan tegelijkertijd ook al duidelijk dat het er nu in de gemeente, als het huis van God, als de gemeente van de levende God, heel precies toegaat. Wat de waarheid betreft, pilaar en vastigheid van de waarheid, maar ook wat de inrichting van het leven betreft, hoe ziet dat huis eruit, hoe gaat het daar toe, en het leven van de bewoners van dat huis. Hoe leven ze? Aan welke normen hebben ze te beantwoorden? Het komt allemaal heel precies, want het is niet zomaar een huis, maar het is het huis van God. En dan moeten de regels van de meester gevolgd worden. Wat zijn dat dan voor regels? Hoe bedoelt de apostel dat dan? Wat bedoelt hij als hij onze tekst vers 14 begint met deze dingen schrijf ik u, hopende zeer haast tot u te komen, enzovoort. Deze dingen. Ja, ik kan dat niet anders uitleggen dan daar bedoelt hij de dingen mee die hij nou net in het voorafgaande aan de orde heeft gesteld. Hij heeft over een aantal dingen gesproken. En als hij dan over die zaken uitgesproken is, dan zegt hij, nou Timotheus, deze dingen moet u goed weten. De dingen die ik u zojuist geschreven heb. In het voorafgaande gedeelte van hoofdstuk 3. En in het hoofdstuk dat daaraan vooraf gaat. Die dingen. En als je dan teruggaat helemaal naar het begin van hoofdstuk 2, dan zou je kunnen denken in de eerste plaats aan de opdracht van Paulus aan Timotheus dat er in de gemeente voorbiddingen gedaan moeten worden. Dat gemeenteleden niet alleen maar aan zichzelf mogen denken, maar dat er gebeden moet worden ook in de vorm van voorbeden. voor alle mensen. Ook voor degenen die over ons geplaatst zijn. Vers 2. Alle die in hoogheid zijn. Opdat wij een gerust en stil leven mogen leiden in alle godzaligheid en eerbaarheid. Dat moet in de gemeente geregeld weer een plaats hebben. En verder wat de apostel in het tweede deel van dat hoofdstuk 2 opnoemt. Waar het gaat over die hele praktische zaak. Hoe is de positie van mannen? En wat is de plaats van vrouwen in de gemeente? En daar heeft de apostel niet alleen hier, maar ook op andere plaatsen in zijn werk, in zijn brieven, het een en ander over gezegd. Hier wel heel duidelijk. Als het gaat over de vraag of vrouwen ook in het ambt, in Christus kerk, in het huis van de levende God kunnen dienen, dan geeft de apostel daar een niet mis te verstaan antwoord op. En dat antwoord is nee. Want vrouwen hebben hun eigen plaats. Zo goed als mannen ook hun eigen plaats hebben. Ze zijn ook anders geschapen. Biologisch is er een heel duidelijk verschil tussen mannen en vrouwen. En wat de mogelijkheid van voortplanting betreft, is er ook een heel duidelijk verschil tussen mannen en vrouwen. En je kunt niet zomaar een vrouw in een man veranderen of een man in een vrouw. En dat heeft nou ook, zegt de apostel, consequenties voor de vraag naar de plaats die beiden in de gemeente innemen. En als het dan, en dat is kennelijk in die tijd ook al een heikel punt geweest, als het dan gaat over de vraag of vrouwen in de gemeente ook mogen leren, dat wil zeggen onderwijzen en preken en het woord mogen brengen, dan zegt de apostel daar nee op. Dat was toen, zei ik, ook al een aangelegen punt, dat is het vandaag niet minder. Dat is het zo langzamerhand in onze eigen kerken, in onze christelijke gereformeerde kerken ook geworden. En we hadden de gedachte en we hadden de hoop dat die zaak beklonken was op de laatst gehouden synode van 1998. Toen is daar een duidelijk antwoord gekomen op de vraag naar de verhouding vrouw en ambt. En we hadden hoop dat het daarmee gedaan zou zijn. Maar zie daar. Er liggen een hele stapel revisieverzoeken op de tafel van de aanstaande synode. Om dat besluit te veranderen, om dat besluit te herroepen. Want er zijn maar heel wat mensen intussen in onze kerken die echt ook vinden dat de vrouw wel degelijk in het ambt zou moeten. En dat ze ook op de preekstoel zouden moeten. Maar Paulus is duidelijk, dacht ik. Ik weet niet hoe ik het anders moet lezen. Of het je nou aanstaat of dat het je nou niet aanstaat. Of dat je het gevoel krijgt, Paulus is een vrouwenhater, zoals wel gezegd is. Of dat je zegt, Paulus die spreekt hier als apostel door de geest geleid. Het is onmiskenbaar. De apostel is duidelijk en hij is duidelijk omdat de Heere zo duidelijk is. En je moet de Bijbel, zeker dit gedeelte, toch wel op allerlei manieren geweld aandoen om de dingen anders te kunnen zien en zeggen. En je moet toch wel schrappen in de Bijbel, wil je het vandaag anders doen dan de apostel heeft geschreven aan Timotheus. Nou, die dingen, die moet Timotheus aan de gemeente duidelijk maken, ook in zijn tijd. Of die daar nou sympathiek mee wordt, of dat hij daar nou lelijk door aangekeken wordt, of dat een aantal vrouwen feministisch van aard daar ook beginnen te blazen als een valse kat. Want zo gebeurt dat dan wel eens. Dat doet er niet toe. Hij moet deze dingen verkondigen. Dat hoort bij gemeenteopbouw. Naar Gods bouwplan. En waarom de Heere dat zo gedaan heeft, dat moeten we aan de Heere vragen. En dan blijkt dat het puur wijsheid is. Wijsheid van de Schepper. Die beter weet hoe het in zijn schepping en die beter weet hoe het in zijn huis hoort toe te gaan dan welk mensenkind ook. En vervolgens hoort bij deze dingen ook wat hij in hoofdstuk 3 geschreven heeft. Over de ambtsdragers in de gemeente. De ouderlingen en de diakenen. En waar ze aan moeten beantwoorden. En wie die taak kunnen en mogen vervullen. En wanneer ze naar Gods maatstaven daar geschikt en bekwaam voor zijn. Daar heeft de Heere ook weer het laatste woord in. Hij wijst ze aan. En hij wijst ze zodanig aan dat bekwaamheid en toerusting door de gemeente kan worden opgemerkt. Ook daar zal zich de gemeente van Efeze aan moeten houden. Zal het gemeentelijke leven daar beantwoorden aan de bedoeling die de Heere ermee heeft. Nou, als ik het even samenvat, dan zeg ik, Paulus bedoelt met deze dingen eigenlijk een soort aanzet te geven voor wat wij dan een kerkorde noemen. Hoe het in de gemeente en in de kerken behoort toe te gaan, dat legt de Heere zelf ook vast. Dan moet dit, dan is dat vereist. Dan kan dat niet, enzovoort. Want, nogmaals zei het gezegd, de Heere is een God van orde. En de gemeente, ik denk weer aan dat woord, is de gemeente Gods. Van de levende God. De Heere is de koning der kerk. En daarom, hij regeert. En die gemeente is ook een pilaar en vastigheid der waarheid. Laten we dat nooit vergeten. Dat dient altijd het hoge ideaal te zijn. En de kerk zal er altijd naar moeten streven om aan dat ideaal te beantwoorden. Het is wat? Huis Gods te wezen. Onder het Oude Testament had de Heer ook een huis, de tabernakel en de tempel. Dat was een stenen gebouw. Maar de Allerhoogste woont niet in tempelen met handen gemaakt. Waar woont de Heer dan? De Heer woont in een huis van zijn eigen maaksel. Die geestelijke tempel waar het Nieuwe Testament van spreekt, die opgericht wordt op met geestelijke, met levende stenen. Dat is het huis waar hij zijn intrek in neemt. En wat brengt dat een verplichtingen mee? Nou komt God wonen in een zondaarshart. En God komt wonen in een gemeente die hij tot zijn huis wil maken. Maar als de heilige God daar komt wonen, dan moet dat huis een tempel zijn, een heilig huis. En wat daar in dat huis geleerd wordt, dat bepaalt hij. En hoe er in dat huis geleefd wordt, dat bepaalt hij. En vandaar pilaar en fundament van de waarheid. Want daar draait het toch maar om. Om de waarheid. Die is toch boven alles. De waarheid. En dan kan God alleen maar zeggen wat waarheid is. Wij weten dat niet eens. Denkt u dat wij in staat zijn om met elkaar vast te stellen wat de waarheid is? Wij die allemaal kinderen van de leugen zijn, wij die van de Heere afgeweken zijn, die verduisterd zijn in ons verstand en die geen licht hebben en onze normen zijn totaal verminkt en vervormd en onze inzichten zijn totaal verduisterd. Denkt u dat wij in staat zijn om te bepalen wat de waarheid is? Dat weet God alleen. Ook de waarheid ten aanzien van die vragen over het herstel van de zondaar in de gemeenschap met God. De waarheid van de weg om vanuit het verloren paradijs weer tot behoudenis te komen. De waarheid ten aanzien van de zaligmaker die zijn leven gegeven heeft voor zondaren. De waarheid zoals die in God en in zijn ganse evangelie is. En ik zei u ook, behalve waarheid wordt dat huis van de Heere, dat is het karakter van dat huis, dat is naar de aard van het huis van de levende God, gekenmerkt door heiligheid. Zongen we daar niet van in Psalm 93? De heiligheid is uw huizen sierlijk, o Heere, tot in lange dagen. En terecht is er een gezangvers dat zegt, God is in ons midden. Laat ons diep in het stof aanbidden. Als dat zo is, dat de gemeente het huis van de levende God is, dan is onze plaats inderdaad in het stof om te aanbidden. En om altijd maar weer die vraag aan de Heere te stellen, bij alles wat we doen, bij alles wat we beleiden, bij alles wat we geloven, bij alles wat we preken, bij alles zoals we leven. Heere, hoe wilt Gij dat we doen zullen? Hoe wilt Gij dat we spreken zullen? Wat wilt Gij dat wij geloven zullen? Hoe wilt Gij dat we de ambten invullen? Hoe wilt Gij dat mannen en vrouwen hun plaats in de gemeente innemen? Hoe wilt Gij het? Het huis van de levende God. En daarom, gemeente, ik zei al, dat is een geweldige roeping. En het is goed dat de apostel dat zegt en het is dus toch ook goed en ik ben er toch voor mezelf ook dankbaar voor dat het vanmorgen langs deze weg dan een keer nadrukkelijk aan de orde komt en behoort te komen. Want ik zou mezelf toch moeten schamen als ik, omdat dit onderwerp misschien niet zo makkelijk in het gehoor ligt, er maar gauw overheen zou stappen en twee woorden eraan zou wijden en er verder geen aandacht aan zou schenken, zou ik ook tekort doen aan het woord van God achter. En daarom is het toch goed dat deze dingen een keer aan de orde komen. En dat ze onder ons beseft zullen worden. En laten we hopen dat ze ook in onze kerken, ook in dit synodejaar, beseft zullen worden. Wat wil God? En dat is nog niet per se hetzelfde. Het kan totaal wat anders zijn als dat de helft plus één vindt. Als wij geloven dat de kerk, de gemeente, de plaats is waar de Heere zijn intrek wilde nemen. En we willen dat ook blijven geloven van de kerken waarin we een plaats hebben. Dan zullen we denk ik toch een keer moeten ophouden met kerkpolitiek. En met koppen tellen. En met het oor lenen aan allerlei stemmen die roepen om allerlei dingen waar het woord van de Heere nee tegen zegt. Dan zullen we toch duidelijk weer terug naar het woord van de levende God moeten en niets anders willen dan wat de Heere in zijn woord zegt. Maar willen wij dat ook als gemeente? Er zijn veel dingen waar we als gemeente dankbaar voor mogen zijn, laat ik dat voorop stellen. Voor de rust in de gemeente. Er is geen oneenigheid. Ik merk daar niet zoveel van tenminste. Dat wil niet zeggen dat iedereen het met iedereen eens is. Maar het escaleert gelukkig niet. Er zijn geen twisten en geen spanningen zoals dat in andere gemeenten is. Er is afgedacht nog van vakantietijd. En ik gun het iedereen dat hij weg is voor een poosje. En dat hij uitgerust terugkomt. En daardoor zijn er nu ook wat lege plaatsen in de kerk. Maar normaal gesproken het hele jaar door is de kerk altijd goed gevuld. En de stoelen zijn vaak ook nog nodig. In dat opzicht kunnen we ook zeggen dat er een trouwe opkomst naar het huis van de Heere is. En zo zijn er veel meer dingen te noemen waarvan je zegt, daar laten we er dankbaar voor zijn. En laten we er ook zuinig op zijn. Maar dat is niet alles. Dat is ook nog niet een beantwoorden aan het ideaal. In het licht van de tekst van vanmorgen zijn we er daarmee nog niet, gemeente. En de vraag aan u en aan mij en aan ons allemaal is, willen we dat ook? Huis Gods zijn. Willen we dat? Pilaar en vastigheid van de waarheid zijn. Willen we dat? Dat de Heere het te zeggen heeft in onze gedachten. We hebben allemaal zo onze ideeën van, zo zou het eigenlijk moeten zijn in de gemeente. En de een wil zus, de ander wil tot zo, maar goed. Maar willen we die gedachten en willen we die opvattingen en willen we die visies en willen we die meningen nu allemaal eens onderwerpen aan, Heere, wat wilt gij? Hoe wilt gij dat we het zullen hebben? En hoe wilt gij dat we het ook morgen zullen hebben? Nou, om dan eerlijk te zijn, gemeente, dan heb je de tijd niet mee. Dan is het klimaat waarin we leven, het maatschappelijke klimaat, en dat laat niet na ook zijn invloed uit te oefenen op het denken en het gevoelen en de meningen van kerkmensen, dat heb je echt niet mee. En je bent knap, achterlijk, als je je nog houdt aan dat laatste stukje uit 1 Timotheüs 2. Je bent als kerken ook knap achterlijk als je nog nooit zo ver gekomen bent met het nieuwe licht van de nieuwe hermeneutiek, dat je de teksten zo kunt gaan lezen dat vrouwen wel in het ambt mogen. En je kunt best daarom ook wel eens wat meer met de nek aangekeken worden. Van, oh ja, jullie zijn nog, enzovoort. Je bent nog niet zo ver. Je hebt dat licht nog niet. Het zou best eens kunnen wezen zoals professor Velema op onze laatste synode 3 jaar geleden gezegd heeft, dat als wij dit standpunt blijven innemen, dat dat ook best een stukje lijden voor onze kerken zou kunnen gaan betekenen. Nou, dat zij dan toch zo. Want we worden als christenen in deze tijd straks hoe langer hoe meer tot lijden geroepen om het woord van God. En verschillende opvattingen die kunnen niet meer begrepen worden door mensen die hoe langer hoe verder van het woord van God vervreemd zijn geworden. Je kunt het ze ook niet eens meer duidelijk maken. Mensen die kennelijk helemaal postmodern zijn gaan denken, die kun je niet meer duidelijk maken dat er vaststaande normen zijn die God heeft gegeven. Nou, dan moeten ze het maar niet begrijpen. Want de gunst van mensen is niet zoveel waard dan de goedkeuring Gods. En gehoorzaamheid aan God is veel meer waard en wordt door de Heere veel meer beloond als dat mensen ons belonen omdat we het met hun opvattingen eens gaan worden. Denkt u dat we er nog voor zullen blijven staan? Willen we dat ook? Pilaar en vastigheid, fundament van de waarheid zijn. Gemeente, afgedacht nog van wat wij als gemeente willen. Willen we dat nou in ons persoonlijk leven ook? Want de volgorde is natuurlijk anders. Ik ben begonnen bij het kerkverband naar de gemeente en nou kom ik bij de enkele mens. Maar als de Heere begint te werken, begint hij bij die enkele mens om vandaar naar die gemeente en naar het kerkverband te gaan. Maar willen we het nou ook persoonlijk? Uw hart, woning van Gods geest, uw leven doorwoond door Gods geest, ons hele bestaan onderworpen aan de wil van de Heere, tot in alle onderdelen toe. Zo afhankelijk leven, maar ook zo gehoorzaam willen leven, dat de Heere het te zeggen heeft en dat de Heere het alleen te zeggen heeft. En dat we door hem geleid zullen worden. En dat hij vaststelt en voor ons bepaalt door zijn geest hoe het zal gaan. Gemeente, begeren we dat? Wat is, pilaren vastigheid der waarheid staat er, wat is voor u de waarheid? Hoeveel waarde heeft de waarheid? Bent u er al aan ontdekt? Ik zei dat zo pas. Wij kunnen met elkaar de waarheid niet vaststellen, want we zijn kinderen van de leugen en van de leugenaar. We zijn uit de aartsleugenaar. Bent u er al achter gekomen wat dat betekent? Dat wij leugenachtig zijn. En dat een van de trekken van onze verdorvenheid is dat we onze mond en onze tong misbruiken. En dat we de leugen liever hebben dan de waarheid. Is het u ook al eens tot smart en tot een intens verdriet geworden dat we zo ver van God zijn afgeweken dat we niet eens meer beseffen wat nou werkelijk voor het nut van onze ziel is en wat nou echt tot eer van de Heer is? Zijn we zo ver van God afgeweken dat we niet eens meer gevoelen hoe de dure verplichting op een schepsel van de Heer rust om zijn schepper alleen te eren en te dienen en te gehoorzamen? Zijn we zo ver van de wegen van de Heer afgedoold dat wij eigen meester en niemands knecht willen zijn? Wat een ellende hebben we daarmee over ons heen gehaald. En we gaan ermee door ook, tenzij de Heere ons ermee vast laat lopen. En tenzij de Heere ons tegenkomt en het ons onmogelijk maakt om verder te gaan. En ons nooddruftig en ellendig gaat maken en behoeftig. En ons doet gevoelen hoezeer we hem nodig hebben. En dat terugkeert tot hem en waarachtige bekering en geloof. En hoezeer we verlichte ogen des verstands behoeven. En hoezeer we hem moeten kennen die van zichzelf gezegd heeft. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Hoeveel is de waarheid u waard? U zegt, wat is dan de waarheid? Nou, de Heere Jezus zegt het in het hoge priesterlijk gebed tot zijn vader. Uw woord is de waarheid. Van A tot Z. Van Genesis 1 tot en met Openbaring 22. Dat is de waarheid. En wat betekent dat woord in uw eigen leven? Hoe gaat u daar nou mee om? En als u ermee omgaat, wat doet het dan in uw leven? Wat werkt het dan uit? Dat wat de dichter van Psalm 119 kon zeggen, uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door zijn smaak en hart en zinnen strelen. Want dan spreekt God. En of het nou spreken Gods in de vorm van een belofte is die hij toepast aan een treurig hart, of dat dat nou een spreken Gods is in de openbaring van zijn wil ten aanzien van iemand die juist daar vragen over heeft en met die vraag tot de Heere gaat. Heere, hoe wilt u het dan? Of dat dat dan het spreken Gods in een woord van waarschuwing is aan het adres van iemand die afdoolt, afgedoold is mogelijk al. Maar wat is de uitwerking ervan? Slaat het wel eens naar binnen? Blijft het wel eens haken? En voelt u het wel eens aan dat wat God te zeggen heeft, woorden der zaligheid zijn, waarheid. Zoals mensen het nooit kunnen zeggen tegen je. En zoals je het jezelf ook nooit voor kunt stellen. Dat je het voelt van binnen, dat is waar. En dat de Heer het vastmaakt. Is dat uw begeerte om op dat fundament, op die vastigheid gebouwd te worden? Heeft de waarheid Gods u al eens veroordeeld? Als zondaar aan de kaak gesteld? Als schuldige onder het oordeel doen buigen? Want het is waar, als God zegt dat er van u en van mij niks deugt. Het is waar dat we onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Het is waar als God zegt arglistig is het hart. Ja, dodelijk, wie zou het kennen? Heeft de waarheid u wel eens veroordeeld? En dat je er dan toch amen op moet zeggen. Dat je dan toch moet zeggen, Heere, ik moet het toegeven, hoe pijnlijk het ook is, hoe veroordelend het ook voor mij is, hoe afsnijdend het ook is, het is waar. Heeft de waarheid u, en dat is iets anders, maar die term kom je in de Bijbel ook tegen, heeft de waarheid u ook wel eens vrijgemaakt? Vrijgemaakt, hoe dan? Doordat God het tegen uw ziel zegt. Uw ziel door schuldbesef getroffen en verslagen, dat God het tegen uw ziel zegt, uw zonden zijn u vergeven. Dat je vrijgemaakt wordt van die banden waardoor je gebonden wordt, vrijgemaakt wordt van die beschuldigingen van je geweten, vrijgemaakt van die uitgestoken vinger van de vorst der duisternis die op je vuile kleren wijst. En dat je dan ook, als een mens tegen je zegt, kun je het niet geloven. En als je het jezelf probeert voor te stellen, kun je het niet geloven. Maar als God het zegt, dat je dan ook weet. Het is waar. Het is waar. Wel, dat is de opdracht die Timotheus kreeg. Deze dingen in gedachtenis te brengen. En ze zo in Efeze te vertellen hoe men in het huis Gods moet verkeren. Is dat voor Timotheus een taak die hij wel aan kan? Nee. Dat is een taak die bovenmenselijk is en die menselijke krachten te boven gaat. Hoe moet Timotheus het dan doen? Wel, daar heeft de apostel ook een aantal dingen over gezegd. Als je verder leest, en wij kunnen natuurlijk niet de brieven aan Timotheus hoofdstuk voor hoofdstuk gaan bespreken. Dat zullen we ook niet doen. Ik hoop volgende week nog één preek over Timotheus te houden en dan niet meer. Maar een enkel woord over hoe Timotheus het dan moest doen. Kijk, nu is in hoofdstuk 4. Daar heb je nou een heel persoonlijk woord aan deze Timotheus van de apostel. Houd aan, vers 13. Houd aan in het lezen. In het vermanen, in het leren, totdat ik kom. Weer die toezegging, ik ben van plan te komen, maar zolang ik er nog niet ben, Timotheus, houd aan in het lezen. Dat bedoelt de apostel mee, houd aan in het lezen van de schriften in de gemeente. Houd aan in het lezen van het woord van God en het voorlezen van het woord van God. Want de koning regeert toch? Zijn woord moet aan het woord komen. Zijn woord heeft het te zeggen. Onderzoek de schriften, persoonlijk en met de gemeente. Houd aan in het vermanen. Want in die gemeente leven ook afwijkende opvattingen. In die gemeente zijn ook mensen die het zo nauw niet nemen. Of misschien denken dat ze het zo nauw nemen, maar op hun eigen manier. Houd aan in het vermanen. En iedereen terug te roepen tot de wegen Gods, tot de waarheid. Houd aan in het vermanen. Dat is ook een element dat erbij hoort. En de Dordtse leerregels zeggen, een uitdrukking om over na te denken, dat door de vermaningen de genade Gods wordt meegedeeld. Houd aan in het leren, Timotheus. Dat is onderwijs geven. Er was geen catechismus in die tijd uiteraard. Maar als je het in de termen van vandaag vertaalt, dan zou je ook kunnen zeggen, houd aan in de catechismusprediking. Houd aan in de leerdiensten. Houd aan in het onderwijs ten aanzien van de waarachtigheid van de waarheid Gods, opdat de gemeente weet wat ze gelooft en weet wat de kerk beleidt. Houd aan in het leren. Nou zo en met nog vele andere dingen geeft de apostel Timotheus aanwijzingen hoe hij dat doen moet. Deze dingen beseffen en de gemeente voor ogen stellen. Vers 16, heb acht op uzelf en op de leer, alweer de leer. En heb acht op uzelf. Want, vers 12, niemand veracht uw jongheid, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen. Timotheus, niet alleen in de preekstoel letten de mensen op je, wat je zegt en hoe je het zegt. Maar ook in je levenswandel kijken de mensen naar je. En wees nou een voorbeeld. Zodat de mensen kunnen zien aan je hoe je het bedoelt. Zodat je leven het uitstraalt wat je ze zondags vertelt. Wees een voorbeeld voor de gelovigen. In woord, in wandel, in liefde, in de geest, in geloof, in reinheid. Nou, daar moeten de ambtsdragers speciaal dan maar eens over nadenken en mediteren in hun eigen persoonlijke overdenking en verwerking van de prediking. Ze hebben een voorbeeld te zijn, zowel in wat ze zeggen als in de manier waarop ze leven, als in de manier waarop ze de naaste lief hebben, als op de manier waarop ze in reinheid leven. En bij dat alles niet vriendjespolitiek, vers 5, 21 van hoofdstuk 5. Zonder vooroordeel, niets doende naar toegenegenheid. Niet de een anders behandelen dan de ander. Niet op de een neerkijken en de ander hoogachten. Waarom eigenlijk? Zonder vooroordeel, niets doende uit toegenegenheid. Een onmogelijke taak voor Timotheus. Ja. En nou kom ik nog weer terug op wat ik al eens eerder benadrukt heb. Timotheus heeft wel wat om op terug te vallen en om op te pleiten en om de Here op te wijzen. Als hij er nou in eigen kracht stond, als hij zichzelf nou die plaats gegeven had, ja, dan was het wat moeilijk voor hem geworden. Maar de Here heeft hem er neergezet. Vers 4, vers 14 van hoofdstuk 4. Verzuim de gave niet die in u is, die u gegeven is door de profetie. Weet u nog van die profetieën die aan Timotheus vooraf gegaan zijn? Weet u nog hoe Paulus zo goed wist dat Timotheus door de Here aangewezen en geroepen was? Daar had de Here getuigenis van gegeven. Er waren mensen die dat van Gods wegen wisten. Paulus wellicht zelf ook. En Timotheus wellicht zelf ook. En misschien zijn grootmoeder en zijn moeder ook wel. Profetieën, Gods openbaringen, de Here had hem aangesteld. De Here had hem geroepen. En daar mag hij nou op terugvallen. Verzuim de gave niet, Timotheus, u weet nog wel die profetie en u weet nog wel toen je daar op de knielbank lag. Oplegging der handen, de gave die toen meegedeeld werd. En als je daar weer op zien mag, op de God die geroepen heeft en die ook getrouw is en die ook bekwaam maakt, dan kun je die taak aan. Dan kun je aan gemeenteopbouw doen naar de tekeningen van de hemelse architect. Val daar dan op terug, Timotheus. Op die God die roept en die de werken zijner handen niet laat varen. En als je het zo bekijkt, gemeente, wat is het voor de gemeente van Efeze dan een zegen geweest dat ze deze man als voorganger hadden. Niet een eigen gemaakte dominee. Niet een dominee die er door mensen gemaakt was. Maar een van Gods wegen geroepen en van Gods wegen aangesteld. En wat heeft het een verantwoordelijkheid op de gemeente van Efeze gelegd. Want als de Heer zoveel zorg aan een gemeente besteedt, dat hij ze een dienstknecht geeft uit zijn hand, die niets anders begeert met alle gebrekken, met alle zwakheid. En daar hebben we ook het een en ander van gezien bij Timotheus. En met alle vreesachtigheid die deze mens had. Maar dat de Heere ze iemand geeft. Die niet anders begeert dan het woord van God onvervalst en onverkort te verkondigen. Niet iemand naar de ogen ziende, niet iemand naar de mond sprekende, maar wel sprekende naar het hart van Jeruzalem. Wat betekent dat dan voor die gemeente? Dat ze hoog bevoorrecht zijn. Maar dan komt de Heere kijken of er vrucht is. Als de Heere zoveel arbeid aan die vijgenboom besteedt. Denk eens aan de gelijkenis die Jezus vertelt. Als de Heere zoveel zorgen besteedt aan die vijgenboom, ook al draagt hij geen vrucht, dat hij nog eens om hem heen graaft. Om die boom te irrigeren en van water te voorzien. Dat hij nog eens mest om die boom heen legt. Om de dorre, onvruchtbare grond waarin die boom geplant is, als het ware met nieuwe levenskrachten te verrijken. Als de Heere nou zoveel zorg besteedt en het water van het woord langs de wortels van die boom laat stromen. En de mest van het woord vruchtbaar makend om die boom laat heen leggen, dan komt de Heere na al die arbeid toch een keer kijken, draagt hij nou vrucht. En dat heeft de Heere gedaan in Efeze, wist u dat? De Heere is een keer wezen kijken in de gemeente van Efeze. Waar Timotheus gewerkt heeft en waar Paulus gewerkt heeft en waar Johannes, de apostel die Jezus lief had, gewerkt heeft. Wat hebben ze daar een dienare van het evangelie gehad? En wat zijn ze daar rijk bevoorrecht geweest? Nog weer anders dan andere gemeenten. Wat is daar de waarheid onverkort gepredikt? En wat hebben de dienaren aangedrongen op waarachtige bekering en gewezen op de hoge roeping die de gemeente heeft om een huis Gods te zijn? En de Heer is gekomen te kijken wat de vruchten ervan waren. Paulus' arbeid, Timotheus' arbeid, Apollos heeft er gewerkt, Johannes heeft er gewerkt. Als ze toen foto's maakten, dan hingen er een hele rij foto's van Godvrezende dienstknechten van de Heer in de consistorie. En dan komt de Heer Jezus, de koning, en dan zegt hij, ik heb één ding tegen u. Niet dat jullie niet rechtzinnig zijn, want je kunt de kwade niet verdragen, dat heb ik gemerkt. En je staat voor de waarheid. Maar ik heb één ding tegen u. Wat is dat dan? Dat is dat ge uw eerste liefde verlaten hebt. En als je je daar niet van bekeert, zegt God tegen die gemeente die zo zeer bevoorrecht geweest is, jarenlang, als je je daar niet van bekeert, van die kilheid, van die liefdeloosheid, van die ingezonkenheid, dan kom ik nog een keer en dan zal ik de kandelaar wegnemen. En wie wel eens in Efeze geweest is, die weet dat daar de ruïnes van de arena zijn. En die weet ook dat er geen christelijke gemeente meer is. Niet meer. Timotheus, hij mocht weten dat die gemeente in Efeze door God bedoeld was als een huis waarin God kon wonen. En God heeft geen huis meer in Efeze. En gaat dat nou zo met de kerk hier? Als de weg van Efeze onze weg is, na al de waarheid die we hier gehoord hebben. En als de Heere moet zeggen, één ding heb ik op u tegen, dat ge uw eerste liefde verlaten hebt, dan komt het moment. Anders zou de Heere onrecht gedaan hebben. En hij heeft tegen Timotheus laten zeggen door Paulus, niet door partijdigheid, niet door met aanzien des persoons, niet met vooroordeel. De Heere De Heere rekent ook niet met enig of andere verdiensten van een mens of van een gemeente. Maar dan komt het moment dus ook voor de kerk van vandaag. Dat de Heere de kandelaar wegneemt. God beware ons ervoor. En hij geeft in tijds ook in onze kerken. Waarachtige bekering en terugkeer. Tot de waarheid Gods. Hij geeft dat aan andere kerken. Hij geeft dat over de hele wereld. Dat zijn kerk waarlijk weer huis van de levende God zal mogen zijn in de praktijk. Maar dat begint bij die enkele mens. Dan zal mijn hart, uw hart allereerst moeten zijn een tempel Gods. Een hart waarin de geest woont, waar de afgoden uit zijn. Waar de eigenwillige godsdienst verdwenen is. Waar de Heere aan het werk gegaan is. Vernieuwend, bekerend, geloof schenkend. En waar wij leren buigen. God is in ons midden. Laat ons diep in het stof aanbidden. Amen. Psalm 1, het eerste vers. Trouwe God, wij danken uw heilige naam voor uw goddelijk woord. Uw woord dat spreekt over de bekering van zondaren. Uw woord dat spreekt over het bloed van de Heer Jezus. Uw woord dat ook spreekt over de wijze waarop gij het in uw huis wilt hebben. De dingen die in dat huis van de levende God behoren en ook niet behoren. Heere, heilig uw woord aan ons hart. Zegen het, geef ons gehoorzaamheid, geef ons gewilligheid om niet anders te willen dan wat gij wilt en niet anders te doen dan wat gij wilt dat wij zullen doen. En niet anders te geloven dan de waarheid. Heere, geef dat onder ons, geef dat in ons persoonlijk leven. Dat is waarachtige bekering. Geef dat ook in het leven van de gemeente. Die waarachtige bekeringen, die geloofsgehoorzaamheid. Geef dat ook in onze kerken. En laten we niet wijken, afwijken van de paden die gij aanwijst en uitzet in uw woord. Maar geef ons gehoorzaamheid, zonder compromissen te sluiten. Maar in eerlijkheid, door het woord dat gezag oefent. En laat dat zo ook op onze komende synode mogen blijken, Heere. Dat we met elkaar toch niet anders willen dan doen wat gij wilt dat wij doen. Hoor ons om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 5 en daarvan de versen 11 en 12. Psalm 5, vers 11 en 12. Maar geef uw dierbare gunstelingen en het rechtvaardig volk zult gij belonen. Laat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.